Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 25, het tweede en derde vers willen we zingen. Heere, U maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. 25, 2 en 3. schriftlezing voor deze middag is uit Genesis 1 vers 26 tot en met 31 en daarna uit Genesis 3 vers 1 tot en met 15. Genesis 1 vers 26 tot en met 31 en Genesis 3 vers 1 tot en met 15. Maar eerst doen we in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in antwoord daarop zingen we van Psalm 90 het vierde vers. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. 90 vers 4 na de geloofsbelijdenis.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Lezen nu Genesis 1 vanaf vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat ze heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld Gods schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is, en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde en aan al het gevogelte des hemels en aan al het kruipend gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven en het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. En dan lezen we voort in Genesis 3, vers 1 tot 15. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs. En de vrouw zeide tot de slang, van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zeide de slang tot de vrouw, gijlieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en at, en ze gaf ook haar man met haar, en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend, en ze werden gewaar dat ze naakt waren. En ze hechtten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God wandelende in de hof, aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God, in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof, en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? Toen zeide Adam, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft van die boom, heeft mij van die boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen, en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang, dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de vessenen vermorzelen. Tot zover de schriftlezing.
Op de gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van de Heilige Schrift is gegrond het onderwijs van de catechismus dat deze middag tot ons komt vanuit zondag 3. Zondag 3 van de Heidelberger catechismus. We willen de verschillende vragen en antwoorden eerst met elkaar lezen. Daar wordt allereerst gevraagd, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En het antwoord is, nee, hij, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Het antwoord uit de val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Vraag 8. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Het antwoord: ja, wij. Tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Tot zover. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, opnieuw hebt u ons samengebracht rondom het onderwijs van uw woord. En wij moeten vanmiddag op de kansel en onder de kansel allereerst onze onwetendheid, onze dwaasheid, onze blindheid belijden. Wij zien alleen wanneer u ons de ogen opent en wanneer u uw licht laat vallen over uw woord en over ons hart en over ons bestaan. En dat hebben we vanmiddag allermeest nodig. Dat u ons door uw Heilige Geest brengt in dat verloren paradijs, waar wij in Adam eenmaal goed uit uw hand voortgekomen zijn. Wilt u ons dat leren, Heere? Het zijn zulke heel bekende geschiedenissen die zojuist gelezen zijn. En ze kunnen zomaar van ons afglijden. Maar wilt u geven dat wij er vanmiddag persoonlijk gebracht worden? Wilt u ons brengen op die plaats waar Adam en Eva en wij in hen gezondigd hebben? Tegen u gekozen hebben. Van een top van eer in eeuwige verwoesting neergestort zijn. Laat ons het zien, Heere. De ernst daarvan. De uitwerking daarvan. Het ontzaglijke daarvan. Opdat we u nodig krijgen in alle dingen. Want ons oude leer- en troostboek eindigt deze zondag met een verwijzing naar het wonder van wedergeboorte. En dat is nodig. Wanneer dat nog niet in ons leven gebeuren ging. O Heere, dan hebben wij het zo nodig dat u een begin maakt waar van onze kant alle begin ontbreekt en afbrokkelt. Dan hebben wij het nodig dat u ons hart vernieuwt. Dat u ons verstand verlicht. Dat u onze wil goed maakt. Dat u onze verlangens, onze genegenheden zuivert. Dat u ons nieuw maakt. En u kent degenen hier in de kerk die bij hun oude, verdorven bestaan bepaald werden. U kent degenen die daaronder zuchten. U weet af van degene voor wie dat de nood van hun bestaan is geworden. Heere, wil u tot hen spreken. Als ze zich voor hun waarneming vinden op het vlakke des velds. Vertreden in hun geboortebloed. Heere, wil u hen voorbijgaan en het tot hen zeggen. Ik zeide tot u in uw bloede leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloede leef. Want Heere, als u dat spreekt met kracht en met majesteit, zal een zondaar leven. Als de stem van de Zonen Gods met kracht spreekt, dan gebeurt wat u op een andere plaats zegt. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Heere, wil u dat doen? Het is toch juist de prediking van uw woord, waaronder u dat gezegende, dat aanbiddelijke en dat wonderlijke werk wil verrichten. Wij hebben het niet verdiend, Heere, en wij kunnen het niet maken met ons luisteren niet en nog veel minder met ons spreken. Maar we bidden van u, u die de dwaasheid van de prediking uitverkoren hebt om daardoor zalig te maken degene die geloven. Heere, wilt u de prediking van deze middag gebruiken? Als wij op onszelf zien, dan moeten we het zeggen, Heere, een dal vol dorre doodsbeenderen. Maar u hebt het eenmaal gevraagd aan de profeet Ezechiël. Mensenkind, zullen deze beenderen leven? En toen mocht Ezechiël het geven in uw hand en het zeggen. Heere, Heere, gij weet het. En Heere, gij kunt het. En gij zij de getrouwe verbondsgod. Uw naam is Heere, Heere. Zo riep de profeet hem aan. Mogen wij u zo aanroepen. Heere, Heere, bij u is de macht. En u hebt het zelf laten optekenen in uw woord. Dat tot de dag van de wederkomst. Zolang zon en maan zullen zijn. En we zijn er deze dag zo nadrukkelijk getuigen van. Uw naam voortgeplant zal worden van geslacht tot geslacht. Heere, wil u dan vanmiddag zondaren doen delen in uw levendmakende werk. Dan wil u uw woord zegenen. Laat het helder en duidelijk gepreekt mogen worden. Bewaar ons voor slaap, voor vermoeidheid, voor afleidende gedachten. Voor alles wat ons kan hinderen en er is zoveel. Bewaar uw knecht voor alles waarmee hij een hindernis kan vormen. En er is zoveel aan onze kant. Maar Heere, wil u eens geven dat alles van ons mensen mag wegvallen. En dat u overblijft met uw woord. Zo bidden we voor onze jonge mensen. We vragen van u of u hen helpen wil, Heere, in alle dingen. Wat kan er in de harten van onze jonge mensen een storm zijn? Wat kunnen er een vragen zijn? Wat kan er een strijd gevonden worden? Wat kan er ook het besef zijn dat niemand ons begrijpt, maar u kent ieders hart en u weet van onze gedachten. Heere, geef u toch dat onze jonge mensen hun hart voor u mogen leren uitstorten. Maar dat bidden we u niet minder voor de ouderen, voor de alleroudsten van de gemeente. Heere, wil u onder hen werken, krachtig, met uw geest, daar waar het van ons mensen bezien misschien zo onmogelijk lijkt en ook onmogelijk is. Maar wilt u uw genadewerk ook onder hen verheerlijken? We bidden u of u uw koninkrijk wil uitbreiden, of u uw naam wil verheerlijken in het midden van ons. We bidden voor al degenen die u geroepen hebt om uw woord te zaaien. Heren, al moeten ze vaak als wenende zaaiers voortgaan, wil u ze moed geven en wil u ze doen zien op u de grote zender, maar ook degene die vrucht zal geven op uw tijd. Sterk en zegen hen op alle plaatsen waar u ze stelde, waar ook in onze stad, in de plaatsen waar we wonen, in ons land en daarbuiten. Zegent u zendelingen, evangelisten en bijzonder ook degene die uw woord onder het volk Israël mogen preken. Heere, wilt u zijn met onze opleiding? Geeft u allen die er studeren en doseren de vrezen van uw naam? En Heere, wilt u geven dat het kweekplaatsen mogen zijn van de vrezen Gods? Wilt u geven dat daar mannen mogen worden gevormd om naar uw wil en naar de zinnende mening van uw Heilige Geest uw woord te bedienen? We bidden van u of u wil zijn daar waar noden en zorgen zijn, veraf, in oorlogsgebieden en daar waar honger en armoede en gebrek is, daar waar mensen op de vlucht geslagen zijn. Heere, zegent u het werk dat ook onder hen plaatsvindt en wil u geven dat vluchtelingen u mogen leren kennen. We bidden van u of u ook zich wil ontfermen over de nood die zo in ons kleine mensenleven zo groot kan zijn. En u weet van de verschillende noden en zorgen af. Onze zorgen over degenen die ons lief zijn. Angst, paniek, moeite, zorg, gemis, strijd tegen eigen geaardheid, wonden en kwetsuren die aangebracht werden door anderen in ons leven. Heere, onbegrepen wegen die zo door de duisternis gaan. Helpt u toch en wil u geven wat nodig is. Zo leggen wij onze gebeden voor u neer. We bidden van u of u aan onze gemeente wil denken. Of u de catechisatie, als die morgen weer mag beginnen als u het geeft, ook wil zegenen. Als u het geeft, zullen we elkaar morgen weer ontmoeten. Verschillende groepen jonge mensen en een dienaar van het woord. Heren, wat er meegegeven mag worden vanuit uw woord, wil u het tot eeuwige zegen laten zijn voor onze jongeren. En wilt u zo met hen zijn. We bidden, Heer, om een zegen over de lidmatenkring. We bidden u om een zegen over al het andere werk dat in het midden van de gemeente soms ook achter de schermen plaatsvindt. Hoor en verhoor ons in ons bidden en danken. En ontferm u over degenen die afgedwaald zijn. Breng ze terug, Heere, u voor wie niets te wonderlijk is. Gedenk aan uw verbond. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 106, het derde en het vierde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen, opdat ik u mijn rotssteen noem, en delend in uw volksgenoegen, mij met uw erfdeel blij beroem. Derde en ook het vierde vers van Psalm 106. Evenals vanmorgen zijn er drie collecten, de eerste twee nu voor de eredienst en voor de diaconie, en de derde straks voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, heeft het zin om na te denken over de bron van onze ellende waar het vanmiddag over gaat? Heeft het zin om die bekende geschiedenissen van de schepping en van de zondeval weer met elkaar te overdenken? Misschien dat er iemand zegt, die dingen die zijn toch overbekend en dat weten wij toch eigenlijk wel. En iemand anders zegt misschien, het gaat er toch uiteindelijk om dat je deze dingen heel persoonlijk met je hart leert en dat je door de Heilige Geest persoonlijk in het paradijs gebracht wordt en daar beseft dat we in Adam gevallen zijn en verloren liggen. Hoe is dat waar? Wat wij nooit mogen vergeten is dat de Heere werkt door de middelen. En dat de Heere juist de prediking van deze dingen, van de manier waarop wij geschapen zijn en de manier waarop wij in zonde gevallen zijn, gebruiken wil om ons bij die dingen te bepalen. Nu, misschien wel onder de prediking. En wat zou dat een zegen zijn als de Heere ons daar is bracht en wij Adam voor God werden? Of misschien ook daarna, over een aantal maanden, over een aantal jaren misschien, als deze dingen in onze gedachten worden teruggebracht, als de Heere zijn woord terugbrengt. Het is nodig om ons met elkaar af te vragen, wie zijn wij eigenlijk als mensen? En u weet misschien wel dat er in de kerkgeschiedenis ooit een heel belangrijk boek geschreven is over wie de mens is. Het boek is in vertaling bekend geworden in ons land onder de titel De Viervoudige Staat. Eigenlijk luidt de titel anders, De Natuur van de mens in zijn viervoudige staat. En daarin laat de schrijver Thomas Boston ons zien wie de mens is, allereerst als schepsel van God. Vervolgens als gevallen in de zonde, dat is de tweede staat. In de derde plaats als mens in wie de Heere begint te werken en doorwerkt. Een mens die wederom geboren wordt en wat er dan allemaal gebeurt. En tenslotte een mens op weg naar de eeuwigheid in het licht van zijn eeuwige bestemming. Wel, die eerste drie dingen die in dat boek aan de orde zijn, die komt u eigenlijk ook tegen in zondag 3, die vanmiddag voor ons ligt. Het gaat over de mens als schepsel van God en daar moeten wij altijd beginnen. Als wij nadenken over wie de mens is, er wordt wel eens gezegd, dan moeten we bij de zondeval beginnen. Maar eigenlijk ligt het anders. Dan moeten we bij de schepping van God beginnen. Daar gaat het allereerst over. Over onze hoge afkomst. Maar dan ook over de zondeval. Over onze diepe val. En wat dat uitwerkt, onze verloren toestand. En dan eindigt zondag 3 met die zin, tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. We willen daar met de hulp van de Heere naar gaan luisteren. En we schrijven bij zondag 3 de bron van onze ellende. Drie gedachten, ik noemde ze u al, onze hoge afkomst. Dat is vraag en antwoord 6. Onze diepe val, dat is vraag en antwoord 7. En onze verloren toestand, dat is vraag en antwoord 8. En ook deze zondag, gemeente, heeft de bedoeling om een mens uiteindelijk te leiden naar enige troost in leven en in sterven. Vorige keer hebben wij voor de eerste keer nagedacht vanuit zondag 2 over het stuk van de ellende. En ik roep het heel kort terug in uw herinnering. We hebben toen het beeld opgeroepen van een school. Op die school, op de leerschool van Christus, daar was het leerboek als het ging om de ellendekennis, de wet van God. Daar hebben we eerst over nagedacht. Wij moeten de preek altijd maar heel praktisch maken en ook praktisch op onszelf betrekken. Hebben wij, gemeente, u en ik vraag het ook aan mezelf, maar hebben wij in de achterliggende week het leerboek ter hand genomen? Want u zegt misschien, er zijn een hele hoop dingen die we niet kunnen, en dat is ook zo. Maar hebben wij het leerboek van de wet ter hand genomen? Hebben wij geblikt in de spiegel van Gods heilige wet? Hebben we ons leven gelegd naast de heilige geboden van God? En hebben we erover nagedacht, wie zijn we geweest voor hem? Het leerboek. Maar toen hebben we ook gehoord hoe wij bij dat alles de leraar zo onmisbaar nodig hebben. De Heer Jezus Christus, de hoogste profeet en de hoge priester en de grote koning die alle verzet en weerstand die er van nature in ons hart is, juist ook tegen ellendekennis. Want wie wil nu zijn ellende kennen? En wie wil nu horen dat hij een zondaar is? Wie wil zijn zonde aangewezen krijgen, heel concreet? Wie wil nu dat dat pijn gaat doen in zijn leven? Maar we hebben Christus nodig als die grote koning die alle verzet en alle weerstand gaat. Ja, eigenlijk moet ik niet zeggen breken, maar die het gaat ombuigen. Als Christus werkt, dan overwint hij een zondaar niet alleen als koning, maar dan wint hij het hart van een zondaar ook in. En dan gaat een mens buigen voor het oordeel van God wat in die wet over zijn leven uitgesproken wordt. En toen zijn we geëindigd, en nog steeds blikken we even terug op vorige week. Toen zijn we geëindigd met die laatste vraag, vraag 5. Kunt gij dit alles volkomen houden? En het antwoord was nee. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Misschien dat er wel iemand is deze middag onder ons die van dat woord onder de indruk is geraakt. Haten. Dat was het laatste woord. Haten. God haten. Mijn medemens haten. Dat is wat. In ieder geval is de vragensteller in de catechismus er van onder de indruk geraakt. Want hij gaat doorvragen op dit onderwerp. En dan zijn we bij zondag 3. Kijkt u maar. Daar wordt allereerst gevraagd, als het nu zo is met de mens, als het nu zo geworden is door de mens, dat hij van nature geneigd is om God, nee, niet lief te hebben, ook niet een beetje neutraal te houden, maar om hem te haten. Als het nu zo is dat een mens geneigd is om zijn naaste te haten, waar komt dat vandaan? Dat is de vraag waarmee zondag 3 begint. En we lezen het nog een keer. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? En wat de opstellers van de catechismus hier doen, dat is eigenlijk uitspreken wat er zo kan leven in uw en mijn hart. Wij hebben altijd weer de neiging om de oorzaak te gaan zoeken bij God. Ligt dat aan God? Heeft hij de mens dan zo boos en zo verkeerd geschapen? Is de mens uit Gods scheppende handen voortgekomen als een mens die God haat? Als een mens die zijn medemens haat, is dat Gods schuld? Is dat Gods werk? Dat is de vraag allereerst. Eigenlijk, bijbels gezien, een huiveringwekkende vraag. Maar toch een vraag die in ons hart zo kan opborrelen. Of bent u die vraag nooit tegengekomen in uw hart? waarom al die ellende en waarom al die zonde en waarom heeft God dat niet anders gedaan? Er leeft in ons hart zoveel achterdocht, zoveel vijandschap, zoveel haat tegen God. En dan wordt op die vraag een heel duidelijk antwoord gegeven. Kijkt u maar. Het antwoord is, nee, hij. En dat hij, dat is een wat oudere manier om aan te geven dat dat woordje nee nog eens extra nadruk krijgt. Nee, volstrekt niet. Dat wordt eigenlijk bedoeld. Dat is niet zo dat God de mens zo geschapen heeft. En dan wordt dat toegelicht vanuit de Bijbel. Wij moeten altijd onze antwoorden op, ook op onze opstandige vragen, zoeken in het woord van God. Dat doen de opstellers van de catechismes ook. Nee, hij, maar God heeft de mens goed geschapen. Dat is het eerste wat ons leerboek zegt over onze hoge afkomst. U en ik, wij zijn in Adam goed geschapen. Eigenlijk worden we zo in gedachten nog even mee teruggenomen naar de eerste bladzij van de Bijbel, Genesis 1. En we hebben het gelezen hoe God daar als de grote pottenbakker de mens formeert uit het stof van de aarde. Als de Heer het geeft, hopen we daar morgen met de catechisanten ook over na te denken. Vanuit verschillende beroepen in de Bijbel willen we de stof van de catechisatie behandelen. En morgen willen we nadenken over de pottenbakker. De Bijbel tekent ons God als de schepper in het beeld van de pottenbakker die in tere zorg de mens vormt. Zoals een pottenbakker zijn werkstuk vormt uit het stof van de aarde. En dan heeft de Heere God het lichaam van de mens gemaakt. Dat is dus van hoge afkomst. En dan heeft de Heere God de levensadem ingeblazen. En dan staat de mens daar. En wat zegt de Bijbel dan? En zie, het was zeer goed. Voor de andere dingen die de Heere geschapen had gold, dat de Heere, wanneer hij erop terugblikte, zei, en zie, het was goed. Maar als de mens geschapen wordt, dan staat het er eigenlijk nog eens extra nadrukkelijk. Het was zeer goed. Zo is God, zo heeft God de mens geschapen. Er staat nog iets. Er staat ook dat God de mens, en we lezen verder in antwoord 6, naar zijn evenbeeld geschapen heeft. Dat betekent, ik zeg het maar heel gewoon, dat de mens op een bepaalde manier op de Heere God heeft geleken. Toen Adam geschapen werd, heeft Adam op God geleken. Hij is naar het beeld van God geschapen. Hoe dan? Uiterlijk? Nee, niet uiterlijk. Hoe dan wel? Drie punten. Allereerst in de kennis die Adam had. Kijk, God wist alle dingen. God had een kennis die alles overtrof, een volmaakte kennis van alle dingen. Maar toen Adam geschapen werd, toen wij in hem geschapen werden, toen werd de mens geschapen met kennis van God en kennis van zichzelf. Wat dat is, gemeente. Ja, wat dat is, dat weten eigenlijk alleen de mensen die wederom geboren zijn. En die weten het ook maar voor een deel. Maar wat het is om God weer te gaan kennen. Adam kende God. Adam had een juist besef van wie God was. Adam had geen wantrouwen ten opzichte van God. Adam had geen haat ten opzichte van God. Hij kende de Heere. En dan tweede, waarin de mens op God leek, om het zo te zeggen, niet alleen in de kennis, maar ook in, en dat woord wordt hier genoemd in antwoord 6, in gerechtigheid. Dat wil zeggen dat Adam precies wilde wat God wilde. De wil van de mens lag precies op één lijn met Gods wil. Dat moet u zich eens proberen voor te stellen. Kijk, van nature is het bij ons heel anders. Daar staat onze wil diametraal tegenover Gods wil. Dan staat onze wil haaks op Gods wil. Dan willen wij precies het tegenovergestelde. Maar in het paradijs, voor de zondeval, wilde Adam wat God wilde. Hij was geschapen in gerechtigheid. Zijn toestand was recht voor God. En dan nog een derde woord, een derde punt waarin Adam als mens op God heeft geleken. Dat was zijn heiligheid. God is volkomen heilig. Maar Adam en Eva in het paradijs, ze waren ook heilig. Ze hadden geen zonde. Ze hadden geen onreinheid. Kijk, zo heeft God de mens van de beginnen geschapen. In kennis, in gerechtigheid, in heiligheid. Zeer goed. En dan staat er aan het slot van antwoord 6 nog, opdat met het doel dat hij God zijn schepper recht zou kennen, hem van harte zou liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid zou leven om hem te loven en te prijzen. Als u een beetje bekend bent met de catechismus, dan weet u wel, deze zinnen komen bijna letterlijk zo weer terug straks. Helemaal aan het einde van de catechismus, als het onze Vader behandeld wordt. Uw naam worden geheiligd. Dan hoort u eigenlijk dezezelfde dingen. Geef dat we u recht mogen leren kennen. Lief hebben. Enzovoort. Maar met dat hoge doel was de mens geschapen in het paradijs. Ligt het aan God dat wij een hart hebben dat van nature God haat? En als de Heere ons er niet voor bewaart en hekken voor ons leven zet, onze naaste haat, ligt dat aan God? Op geen enkele manier, zegt de Bijbel. Want we zijn goed uit de hand van God voortgekomen. Gemeente, het is belangrijk dat we dat zullen overdenken. Dat we dit zullen overdenken voor onszelf. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, en dat is juist, maar we moeten teruggebracht worden in het paradijs. Maar gaat u in gedachten inderdaad ook eens terug naar dat paradijs? Leest u Genesis 1 eens? Lees jij, jonge vriend, dat eerste hoofdstuk uit Gods woord eens. En besef eens waar wij vandaan kwamen. Hoe God ons als schepper bedoeld heeft. Daar ligt onze hoge afkomst. En wat moet het niet voor God zijn? Daar denken wij veel te weinig over na. Maar wat moet het niet voor God zijn dat we aan die hoge norm niet meer kunnen beantwoorden. Dat wij tegen hem gekozen hebben. Die God die recht heeft op ons leven. Die God die recht heeft op onze gehoorzaamheid. Als onze schepper. Betekent ook, gemeente, dat, en vaker is dat naar voren gekomen, dat vanuit de schepping elk mens ook waardevol is voor God. Dat doet aan de diepe val en de zonde geen afbreuk, die is ook waar. Maar vanuit de schepping heeft een mens als geschapen wezen waarde voor God. Is dat zo? Is dat ook na de zondeval nog zo? Ja. Kunt u dat bijbels toelichten? Ja. Als de Heere op een bepaald moment in de wereld na de zondeval het doden van elkaar verbiedt, dan zegt de Heer het. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. En dan komt het, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Daar wordt de waarde van de mens als schepsel van God nadrukkelijk aangegeven. Daarom moeten wij ook altijd op een respectvolle manier met andere mensen omgaan. Ook als ze een heel andere achtergrond hebben. Ook als ze een heel andere afkomst hebben. Ook als ze misschien uit een heel andere cultuur komen. Ook als ze er misschien heel anders uitzien dan dat wij wenselijk achten. Het zijn allen schepselen van God. Maar wij allen zijn ook diep gevallen. En daarbij bepaalt ons vraag en antwoord 7. Waar dan gevraagd wordt, van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Als het niet aan God de Schepper ligt. Als de Heere de mens goed geschapen heeft. Maar als de mens toch een mens is die God haat en de naaste haat. En dan luidt het antwoord 7. Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Opnieuw, we worden in gedachten meegenomen naar het paradijs. Naar het midden van de hof, waar die boom staat, de boom der kennis des goeds en des kwaads, waarvan de Heer had gezegd, en van alle bomen in deze hof zult u eten. Behalve van die ene daar in het midden van de hof. En dan zien we in gedachten Adam en Eva staan bij die boom. En we horen hoe de duivel hen tot zonde verleidt. En we zien hoe Adam en Eva in zonde vallen. Eva strekt haar hand uit en ze neemt. En ze eet en ze geeft aan Adam en hij eet ook. Die allereerste zonde. Die diepe val in de zonde. Hoe wordt het hier genoemd? Begin van antwoord 7. De val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva. Ongehoorzaamheid, ja, dat was het. Want de Heere had heel duidelijk gezegd, van alle bomen behalve van die ene. En Adam en Eva, ze vallen in ongehoorzaamheid. U weet misschien wel, in de loop van de kerkgeschiedenis hebben verschillende uitleggers van de Bijbel ook andere zonden genoemd als een typering van deze eerste zonde. Augustinus zegt, de eerste zonde was hoogmoed. Want Adam en Eva wilden als God zijn en daarom aten ze. En Calvijn zegt, de eerste zonde was ongeloof. Want deze Adam en Eva, ze hebben het woord van de duivel meer geloofd dan dat ze God geloofden. Het is eigenlijk gemeente ook allemaal waar. Hoe zou het komen dat verschillende theologen zo in de loop van de kerkgeschiedenis ook verschillende zonden hebben aangewezen? Ik geloof omdat ze hun eigen zonden erin teruggevonden hebben. Als u het leven van Augustinus een klein beetje kent, dan weet u wel dat hij vreselijk heeft geworsteld met de zonde van de hoogmoed. En Augustinus heeft zijn eigen zonde teruggevonden daar in het paradijs. Hebt u, heb ik, mijn zonde al teruggevonden daar in de val van Adam in het paradijs? Werd ik Adam voor God. Want de geschiedenis van Adam is, gemeente, geen verhaaltje. Dat wordt vandaag de dag nogal eens zo gesuggereerd. Dat wordt ook door theologen soms zo geleerd. Dat is een mooi symbolisch verhaal om uit te leggen, ja, dat het allemaal niet zo mooi is in deze wereld. De geschiedenis van Adam is geen verhaaltje. De geschiedenis van de zondeval is bittere werkelijkheid. God schiep de mens goed. En wij hebben ons in Adam van God afgekeerd. We zijn van hem afgevallen in ongehoorzaamheid. Is dat eerlijk? Dat is die oude vraag, die komt eigenlijk altijd weer. Is dat nu eerlijk? Dat wij in Adam gezondigd hebben? Gemeente, de Bijbel zegt het. God zegt het. Wie van ons zou God durven beschuldigen van oneerlijkheid? Is het eerlijk dat wij de gevolgen ondervinden van Adam en Eva's zonde? Ik geloof dat die vraag gaat verstommen als je je eigen zonde tegenkomt in het paradijs, in de zondeval. Als je zelf zondaar wordt. Ik heb in het verleden ook wel eens een ander antwoord gegeven. Toen heb ik gezegd, in navolging van anderen trouwens, dat het wel waar is dat wij in Adam gezondigd hebben. Romeinen 5, leest u het nog maar eens na. Dat wij in Adam schuldig staan voor God. Maar dat, wie u ook bent, er voor u en voor jou zaligheid mogelijk is in de tweede Adam. Ook door een ander. Een ander die de straf heeft gedragen, niet alleen voor Adams zonde, maar ook voor zo ontzaggelijk veel miljarden zonden tegen Gods heilige wet en tegen Gods heilig evangelie. Tot zondaren die gezondigd hebben in Adam mag het ook vanmiddag nog worden gezegd. Er is zaligheid mogelijk voor de grootste van de zondaren in de Heer Jezus Christus. In die tweede Adam die nu in de plaats heeft gestaan van schuldigen, van mensen die niet alleen die zonde hebben, nog een keer, die niet alleen die zonde hebben van Adam, maar die het moeten zeggen. O Heere, al mijn zonden die ik heb gedaan, en al mijn zonden van nalatigheid, en al mijn zonden van ongeloof, ik kan ermee voor u niet bestaan. In de Heer Jezus Christus, de tweede Adam. En ik geloof vast dat die vragen er zo kunnen zijn en dat mensen ermee kunnen worstelen. Ook met die vraag, hoe kan dit nu en is dat nu allemaal eerlijk? En had de Heere dat niet tegen kunnen houden? Probeer die vragen nu eens neer te leggen voor de Heere. Als je het daar zo moeilijk mee hebt. Probeer die vragen nu eens in het gebed neer te leggen. En vraag eens of de Heere u ervan bevrijden wil. Want wij kunnen ook nog, gemeente, een leven lang bezig zijn met de verkeerde vragen. Een leven lang bezig zijn met ingewikkelde theologische vragen. Maar als ik de dingen moet toespitsen, vanmorgen is het ook gebeurd in de prediking, gaat het uiteindelijk over die vraag, wat dunkt u nu van die tweede Adam? Wat dunkt u van de Christus? En wat zou het eeuwig rampzalig zijn als je je leven lang hebt getopt over de vraag, is dat nu wel eerlijk geweest van God? Maar je bent aan je eigen ziel en aan je eigen schuld en aan je eigen zaligheid nooit toegekomen. Daarom zou ik bijna zeggen, stoot eens door. Stoot eens door in de binnenkamer. Heere, wil u mij brengen bij die allerbelangrijkste vragen in het leven? Intussen is het aangrijpend wat er zo staat aan het slot van antwoord 7, waar onze natuur al zo verdorven is geworden, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Die ene zonde van Adam. En u weet wel, Adam was een vertegenwoordiger van heel de mensheid. Zo had God het ook bedoeld. Daarom heeft Adam ook de hele mensheid meegenomen in die diepe val. Die ene zonde van Adam heeft een ontzaggelijk spoor van zonde getrokken tot op de dag van vandaag. Dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Reden, gemeente, om ons voor de Heere te verootmoedigen. Reden om ons boze bestaan voor Hem te belijden. We gaan er eerst van zingen, Psalm 51, derde vers. 51, vers 3. Onze hoge afkomst, onze diepe val, tenslotte onze verloren toestand. Wat is, gemeente, met eerbied gesproken, geestelijk ons probleem? Wat is geestelijk gesproken onze nood? Dat is niet dat we een paar zonden hebben. Dat is niet dat we heel wat zonden hebben. Maar dat is, en dat wordt hier blootgelegd, op grond van de schrift, dat wij, laten we het maar lezen vanuit vraag 8, dat wij zo verdorven zijn, dat wij ganselijk helemaal onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Daar wordt ons een heel aangrijpend portret overhandigd. Als je zo bezoek brengt aan steden in Europa, dan kan het soms gebeuren, daar waar veel toeristen komen, dat er een portrettekenaar zit. En aan zo'n portrettekenaar moet je een bepaald bedrag overhandigen en dan krijg je je portret overhandigd. Maar hier, gemeente, krijgen wij geestelijk ons portret overhandigd, zoals het van nature is. En als wij zo in de stad een portret zouden kopen, dan kijken we er eens naar en dan glimlachen we eens en dan zeggen we misschien, nou, maar zo is het niet helemaal. En hoe is het nu met dit portret? Als we dat eens even op ons laten inwerken, heel persoonlijk, gemeente, het moet hier op de kansel naar mij toe en het moet in uw bank naar u toe. Dat daar staat dat ik van nature zo verdorven ben, dat ik helemaal onbekwaam ben tot enig goed. En ik begrijp u als u zegt, maar er zijn toch ook nog goede dingen. En er zijn toch gelukkig ook dingen die nog goed gaan in de omgang tussen mensen onderling. Vorige keer hebben we al gezien, dat is Gods algemene goedheid. Dat geeft de Heere gelukkig nog. Maar het kan voor God niet bestaan. Het kan voor Gods rechtvaardigheid niet bestaan. Als ik goed ben en nog het goede probeer te doen, zo voor een arme, voor een behoeftige in mijn omgeving, dan is dat op zich goed natuurlijk. Die verantwoordelijkheid hebben we ook. Maar als God ons leven gaat wegen, onze daden gaat wegen in de weegschaal van zijn heilige recht, dan wordt alles te licht bevonden. Want al zijn er dan misschien bepaalde dingen zo nog goed voor het oog, hoe is het dan met onze bedoeling en hoe was het dan met onze gedachten? En trouwens heeft de Heer het niet gezegd, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Het staat er dus niet als een verontschuldiging om maar zonde aan de hand te houden. Het staat er niet als een excuus om maar onbekeerd voor te leven. We zijn nu eenmaal geneigd tot alle kwaad en we zondigen er lustig op los, zo is de waarheid van de Heere nooit bedoeld. Dan maken we ook deze dingen tot een oorzaak voor het vlees. En daar rust de toorn van God op. Maar het staat er wel op dat het ons diep zou verootmoedigen en zou uitdrijven tot de Heere. Opdat het ons ook overtuigt van, ja, van mijn geestelijk, laat ik nog één beeld gebruiken, van mijn geestelijk faillissement. Dat er nu bij mij niets goeds is. Dat is nodig, gemeente. Laten we het zo nog even nagaan vanuit die drie belangrijkste mogelijkheden die een mens nog heeft in onze ogen. Het verstand, Is daar nog iets dan van te verwachten als het over de zaligheid en de eer van God? Niets. Echt niet. Helemaal niets. Dan heeft een mens met een heel goed verstand in een bepaalde zin ook echt helemaal niks voor op iemand met een minder goed verstand. Het zijn ook, zegt de Heere zelf in zijn woord, niet vele wijzen. En niet vele rijken en niet vele edelen en noemt u maar op. Ons verstand is verduisterd. En als ik met mijn natuurlijke verstand ga nadenken over wie God is en over wie ik ben en of de Heer het wel eerlijk doet en of het woord wel waar is en gaat u zomaar door, dan tast ik altijd mis. Dus van het verstand van een mens is, als het om de zaligheid gaat, niets meer te verwachten. Is er dan iets te verwachten van de wil van de mens? Nou, er zijn misschien vandaag nog wel mensen die daar iets van verwachten. Je moet een besluit, een resoluut besluit nemen en je moet kiezen voor Jezus. En je moet kiezen voor, en noemt u maar op. Is er van de wil iets te verwachten als u de schrift ernstig neemt en als wij de belijdenis ernstig nemen, gemeente, dan is onze wil verkeerd geworden. En dan is er van die wil van ons ook niets meer te verwachten zoals die van nature is. We worden niet zalig met onze goede wil. En is er dan misschien ergens anders vandaan nog iets te vinden? Het gevoel misschien, dat slaan wij vaak hoog aan. Dat verheffen wij vaak in onze gedachten boven de zonde. Alles wat we voelen, ja, dat wordt dan bijna onschendbaar. Maar ons gevoel is ook niet iets dat ons zalig kan maken. Onze verlangens, onze genegenheden ook niet, die zijn ook zondig geworden. Wat dan? Wel, gemeente, hier wordt ons op grond van het woord ons faillissement getekend. Er is helemaal niets in ons wat de zaligheid vanuit zichzelf zal vinden. En is er dan hoop? Is er dan hoop? Misschien denkt u bij uzelf, dominee, hou alsjeblieft op. Wat is dit voor een deprimerende boodschap? Wat is het voor een boodschap om alles aan de kant van de mens eigenlijk af te kappen? Maar het is de bedoeling van ons leerboek, opdat we onze hoop op God zouden stellen. Is er hoop voor een totaal verloren mens, geneigd tot alle kwaad, onbekwaam tot enig goed, met zijn verstand niet in staat om God echt tot zaligheid te vinden, met zijn wil niet in staat om de goede keuze te maken, al moet hij het doen, maar niet meer in staat, met zijn gevoel niet meer, is er nog hoop voor zo'n mens? Er is hoop bij God vandaan. En dat is het evangelie wat gaat lichten en wat gaat schitteren aan het einde van deze zondag. Tenzij dan dat wij door de geest van God wedergeboren worden. Wanneer zal er hoop zijn? Als God een nieuw begin maakt. Als God ons verstand zal verlichten door zijn Heilige Geest. Als God onze wil gaat vernieuwen en gaat ombuigen tot een goede wil. Als God onze verlangens gaat reinigen en gaat zuiveren. Als God door zijn geest ons wederom geboren laat worden. Dat is nodig. Een totale vernieuwing. Een begin dat uit God is. Daar wil deze sombere, donkere tekening van ons mensen, want dat is het op een bepaalde wijze. Maar daar wil dit portret ons brengen, opdat u, en wat zou dat een zegen zijn als dat is van harte zo mocht zijn, opdat je met je faillissement, geestelijk gesproken, aan de voeten van de Heere komt en het zegt, Heere, wat uw woord zegt, is waar. uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. Geneigd tot alle kwaad, onbekwaam tot enig goed. Met mijn wil zal het niet gaan, met mijn verstand niet, met mijn gevoel niet, met mijn genegenheden, met mijn verlangens niet. Wilt u het doen? Wil u het nieuw maken? Wil u door de krachtige werking van uw Heilige Geest mij opnieuw geboren laten worden? Het evangelie van de vernieuwing bij God vandaan. En zou dan voor de Heere gemeente iets te wonderlijk zijn. Dan neem ik u nog even mee naar dat gedeelte uit de profetieën van Ezechiël dat ik al even aanhaalde. Als de profeet daar staat. En hij ziet daar dat dal van dorre doodsbeenderen. We hebben daar een jaar of twee geleden, zo kort na Pasen, wel eens een paar keer bij stilgestaan. Misschien dat u het zich nog wel herinnert. Verschrikkelijk gezicht natuurlijk. Profeet Ezechiël wordt geplaatst midden in een dal dat helemaal bezaaid is met dorre, uitgedroogde beenderen. Dat is het enige wat nog over is van mensen die daar blijkbaar ooit zijn omgekomen. En dan leidt de Heere de profeet zo rond langs dat dal, er helemaal omheen. En Ezechiël krijgt dat van alle kanten te zien, dor. Dood. En dan komt de vraag. Mensenkind. Kind van Adam. Mensenkind. Zullen deze beenderen leven? En wat moet een Adamskind dan zeggen? Vanuit onszelf kan dat natuurlijk nooit meer. En als dat nu het beeld is van uw, van mijn leven van nature, zullen deze beenderen leven? Zal er leven komen in de dood? En dan gaat Ezechiël het zeggen. Heere, Heere, gij weet het. Staat er met twee verschillende namen, Heere, met allemaal hoofdletters, dat wil zeggen getrouwe verbondsgod, en Heere met kleine letters, dat betekent de schepper, de almachtige, de gebieder, Heere, u die de getrouwe bent en die alle macht hebt, gij weet het, daar ligt in opgesloten, wij hebben het niet verdiend, daar ligt in opgesloten, Heere, het is uw zaak. Maar daar ligt ook in opgesloten, Heere, u kunt het toch. Als u nu eens zo met dat portret van onszelf op de knieën mag komen. Heere, gij weet het. Doe het om uw grote naamswil. Werkt u zo leven te midden van de dood. En dan nog één ding. Weet u waar de Heere dat vooral doet? De Heere is vrij. Maar de Heere heeft zich bijzonder willen laten verbinden. En hij bindt ons in elk geval aan de middelen van de genade. En aan de prediking van het woord. Want daar waar het woord gepreekt wordt, daar gebeurt wat de Heer Jezus zegt. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig dit woord aan onze harten. Doe genadig verzoening over al het gebrekkige en zondige. Maar laten deze dingen, de veelheid van de stof, mogen meegaan in onze overdenking, in onze binnenkamer. En als we geen binnenkamer hebben, Heere, dat we eens met onze biddeloosheid in de schuld mogen komen. En dat we een binnenkamer zullen zoeken. Gedenk ons zo, heb dank voor uw dag. Want u geeft ons die dag nog. En u bracht ons nog samen. En u liet de gemeente opkomen, meer dan we verdienen. Heere, laat deze dag door uw genade, door uw herscheppende genade, een grote mogen zijn in uw koninkrijk. En dat we het mogen horen, deze en die is al daar geboren. Brengt u de gemeente ook aanstaande zondag weer getrouw samen. Sterk onze vriend en broeder dominee van der Staaij. En stel hem in zijn eigen gemeente, maar ook als u het geeft volgende week hier, tot een zegen. En geef ook ons wat nodig is. En dat alles om Christus wil. Amen. Psalm 32, het derde vers is onze slotzang. 32, vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.